Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit avonduur alleen in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 119, het 37e vers willen we gaan zingen. Uw hand heeft mij gemaakt en toebereid. Hij maakt mij ook verstandig in uw wetten. Zo leer ik uw geboden en heiligheid. Al wie u vreest zal op mijn heilstaat letten, verheugd dat ik door uw hand geleid niet vruchteloos op uw woord mijn hoop mocht zetten. Het is het 37e vers van Psalm 119. Schriftlezing voor dit avonduur vindt u in het boek van de profetieën van Jeremia, daarvan het 18e hoofdstuk, vers 1 tot en met 12. Jeremia 18, vers 1 tot en met 12.
Het woord dat tot Jeremia geschied is van de Heere, zeggende: maak u op en ga af in het huis van de pottenbakker, en aldaar zal ik u mijn woorden doen horen. Zo ging ik af in het huis van de pottenbakker, en zie, hij maakte een werk op de schijven. En het vat dat hij maakte werd verdorven als leem in de hand des pottenbakkers. Toen maakte hij daarvan weder een ander vat, gelijk als het recht was in de ogen des pottenbakkers te maken. Toen geschiedde des Heren woord tot mij, zeggende: Zal ik uw lieden niet kunnen doen, gelijk deze pottenbakker, o huis Israëls? Spreekt de Heren: Zie, gelijk leem in de hand des pottenbakkers, alzo zijt gij lieden in mijn hand, o huis Israëls. In een ogenblik zal ik spreken over een volk en over een koninkrijk, dat ik het zal uitrukken en afbreken en verdoen. Maar indien datzelfde volk, over het welk ik zulks gesproken heb, zich van zijn boosheid bekeert, zo zal ik berouw hebben over het kwaad dat ik hetzelfde gedacht te doen. Ook zal ik in een ogenblik spreken over een volk en over een koninkrijk, dat ik het zal bouwen en planten. Maar indien het doet wat kwaad is in mijn ogen, dat het naar mijn stem niet hoort, zo zal ik berouw hebben over het goede, met het welk ik gezegd had hetzelfde te zullen doen. Nu dan, spreek nu tot de mannen van Juda en tot de inwoners van Jeruzalem, zeggende: Zo zegt de Heere, zie, ik formeer een kwaad tegen uw lieden en denk tegen uw lieden een gedachte. Zo bekeert u nu een iegelijk van zijn boze weg en maak uw wegen en uw handelingen goed. Doch zij zeggen: Het is buiten hoop, maar wij zullen naar onze gedachten wandelen en wij zullen doen een iegelijk het goeddunken van zijn boos hart. Tot zover.
In biddend opzien om hulp van boven willen we u vanavond bepalen bij Jeremia 18 en daarvan het zesde vers. We lezen daar Gods heilig woord en onze tekst voor deze avond. Zal ik uw lieden niet kunnen doen, gelijk deze pottenbakker, o huis Israëls, spreekt de Heere, zie, gelijk leem in de hand des pottenbakkers, alzo zijt gij lieden in mijn hand, o huis Israëls. Tot zover. Bidden we de Heere eerst om zijn onmisbare zegen. Grote en majesteitelijke Heere in de hemel, wilt u ons hart op deze door de weekse avond vervullen met diepe eerbied en ontzag voor uw majesteit als wij in het gebed tot u zoeken te naderen. Want gij zijt in de hemel en wij zijn op de aarde. U bent die heilige, die majesteitelijke en volkomen reine Heere. En wij zijn onreine, schuldige, ellendige zondaren, die geen enkel recht hebben op een ademteug, die geen enkel recht hebben op het feit dat u ons nog in het leven laat en ons nog verdragen wil, die geen enkel recht hebben op het feit dat u nog, en dat is meer dan dat u ons alleen in het leven laat, tot ons komt met uw heilige woord. En dat u ons wilde afzonderen vanavond hier. Heere, doe het ons beseffen dat wij het niet verdiend hebben. En geef ons toch, Heere, dat wij door uw geest bekeerd mogen worden. Want dat hebben we nodig voor het eerst, wanneer de waarachtige bekering in ons leven nog een onbekende en een vreemde zaak is. Maar ook, Heere, bij vernieuwing, daar waar u in het leven kwam. Want een van de dingen die een mensenkind gaat leren, als u in het leven komt, dan is dat toch dat hij zo onbekeerd is. Nu bidden wij van u, Heere, schenk ons vanavond bekerende genade. En wil u onze harten openen voor uw woord en uw woord voor onze harten. Wilt u onze oren doorboren en wil u geven dat we mogen luisteren vanavond. Dat we niet alleen een oor mogen ontvangen om te horen, maar boven alles een hart om op te merken. Heere, wil u die geschiedenis van Jeremia 18 en het woord van onze tekst dan doen dalen in zondaarsharten. U weet wat een ieder nodig heeft die hier is. U kent de omstandigheden waaronder we hier gekomen zijn. Heere, voor velen van ons geldt dat wij deze dag ook ons werk hebben gedaan, druk zijn geweest, misschien wel tot bijna het laatste moment toe. Zou u willen geven dat alle beslommeringen van het aardse leven een ogenblik mogen wijken. En dat we door uw geest mogen worden gebracht in het huis van de pottenbakker en bij het onderwijs van die God die het zeggen wilde tot Jeremia's volk. Zou ik u lieden niet kunnen doen gelijk deze pottenbakker, o huis Israëls. Heere, wil u dan bijzonder zijn met de kinderen en met de jonge mensen die er ook vanavond zijn. Wilt u ze helpen bij het luisteren? Wil u ze gedenken in het dagelijkse leven, in het schoolwerk? Het is ook een tijd van examens. Mogen we ook in dat verband de jongeren aan u opdragen met de bede of u helpen wil. En of u krachten wil schenken en al het nodige. En dat we de wijsheid toch op onze knieën van u mogen begeren. Om het in die weg te mogen ondervinden dat u een God bent die mildelijk geeft en niet verwijt. Maar Heere, doe ons boven alles verlegen worden om hemelse wijsheid. We willen aan u opdragen, Heere, degene van middelbare leeftijd, de vaders en de moeders, maar ook degene die de kinderzegen niet ontvingen en misschien ook geen huwelijk hebben ontvangen, maar alleen bleven. Wil u in ieder gedenken, in zijn of haar omstandigheden, ook in de maalstroom van het leven. En wilt u ons er toch voor bewaren dat we op zouden gaan in de dingen van het hier en nu en de eeuwige dingen zouden vergeten en veronachtzamen totdat het uiteindelijk te laat is. Heere, doe ons de ernst van het leven beseffen en geef ons te beseffen dat het leven voorbereidingstijd is op die grote eeuwigheid. We bidden u, Heere, voor de ouderen van de gemeente. We dragen ook hen aan u op. Wil ze gedenken en sterken als ze hier ook vanavond onder ons zijn. Maar als daar ook zijn die niet meer naar uw huis kunnen opkomen. Wil u ze dan ook gedenken op de plaats waar ze zich bevinden. En zou u nog willen schenken wat nodig is ook in de levensavond. Heere, wil uw woord deze avond gebruiken tot verootmoediging. Van trotse en hoogmoedige zondaren. Dat zijn wij, Heere, van nature allemaal. Maar daar moeten ook uw kinderen zo over klagen. Zo trots, zo hoogmoedig, zo aardsgezind, zo ongelovig, zo oppervlakkig, zo blind. Wilt u schenken wat nodig is, ook vanuit het woord van vanavond. Wil u onderwijs schenken aan degene die u zelf door genade bracht op de weg ten leven. Heere, sterken ieder. Gedenk de kerkenraad. Wilt u ambtelijk en persoonlijk schenken wat nodig is. Ook aan de broeder die aanstaande zondag herbevestigd hoopt te worden. We dragen dominee van der Staaij aan u op. Die in het midden van de gemeente pastorale arbeid mag verrichten. En ook in de dienst des woords mag voorgaan. Gedenk hem hier in het midden van Nieuwkoop, maar ook in Scheveningen. Heere, we bidden van u of u uw koninkrijk wil uitbreiden onder ons, maar ook buiten de grenzen van deze gemeente, buiten de grenzen van ons land. Zegen het zendings- en evangelisatiewerk en wil bijzonder de verkondiging van uw woord onder Israël tot zegen doen zijn. We bidden van u, Heere, of u de vervolgde kerk wil sterken en wil ondersteunen en schragen. Als wij hebben gehoord van de vrijlating van een van degenen die vervolgd werden vanwege uw woord, dan hebben wij ook in de krant kunnen zien hoe daar alweer anderen in dezelfde cel geplaatst zijn. En nu bidden wij van u, Heere, wil u uw vervolgde kerk ook sterken. En wil u ze doen bemerken dat u diezelfde God bent die Stefanus bijstond. En die staande bent ter rechterhand uw vaders. Heere, zo bidden wij om wat nodig is. Wij hebben niets verdiend, Heere. Moeten we vanavond in alle eerlijkheid voor u belijden. En maakt u ons maar eerlijk, want van onszelf zijn we ook dat niet. Maar de zegen is van onze kant zo verbeurd en verzondigd. En toch, Heere, Wat zou het nameloos arm zijn als u ons met onszelf vanavond hier liet. Als u ons als gemeente met een dominee liet en een dominee met een gemeente. Als we het met onszelf zouden moeten doen, o Heere, dan zou dat wel verdiend zijn en naar recht zijn. Maar we bidden van u, wil uw vrije genade verheerlijken vanavond onder ons. Wil u wonderen doen. Wil u zelf overkomen en schenken op de kansel wat nodig is, maar ook onder de kansel. Wil u een jongen, een meisje, een man, een vrouw, een oudere in het hart grijpen en te sterk worden. Staande houden, tot hiertoe en niet verder. Maar wil u ook, Heere, zo nog schenken wat nodig is aan degene die u mogen kennen en vrezen. Het ziet alles op u, Heere, blijft alles op u wachten. Doe ons niet naar onze zonde, vergeld ons niet naar onze ongerechtigheden, maar schenk ons nog een gezegend uur. Sterk allen die een taak hebben, de organist, kosten dragen we aan u op. Wil ons horen en verhoren in de vergiffenis van alles wat van ons is. En ziende op diegene die alleen voor uw heilig oog bestaan kan, met zijn volmaakte gerechtigheid en met zijn volmaakte voorbeden, wil ons horen om Christus willen alleen. Amen. Psalm 139, daarvan het zevende en het negende vers willen we gaan zingen. Gij hebt mijn gans gestel doorgrond, zelfs voor mijn eerste leven stond. Ik ben verbazend voortgebracht. Op het nagaan van uw wonderenmacht sla ik verrukt het oog naar boven. Ik zal u mijn schepper altoos loven. En ook het negende vers. Gij hebt, wijl niets uw oog weerhoudt, mijn ongevormde klomp beschouwd. En wat er verder volgt. 7 en 9 van Psalm 139. U krijgt gelegenheid uw gaven te geven voor de dienst van de Heer in 1. Rondgang. Geliefde gemeente, wanneer u wel eens een pottenbakker aan het werk gezien hebt, dan weet u hoe indrukwekkend het beeld is dat de profeet Jeremia in onze tekst te zien kreeg. Ik herinner me uit mijn eigen jonge jaren, ik moet jonger dan 10 geweest zijn, een kleine jongen, dat er in Sliedrecht, de plaats waar ik ben opgegroeid, eens een markt was met allerlei oude ambachten. En dat ik daar op zeker moment oog in oog stond met een pottenbakster. En ademloos keek ik toe hoe die vrouw daar aan het werk was. Een ouderwets pottenbakkerswerktuig voor zich, met onder zo'n grote ronde schijf die ze met haar voeten in beweging bracht, en die door een rechtopstaande spil verbonden was met een kleinere schijf bovenaan. En op die kleine bovenste schijf, daar vormden haar handen een kruik. Op een manier die eigenlijk voor een toeschouwer onnavolgbaar is. Indrukwekkend beeld. Maar het gaat vanavond in onze tekst niet om het indrukwekkende beeld op zich. Het gaat vooral om wat de Heere in dit beeld van de pottenbakker te zeggen had tot Jeremia en tot het volk van Jeremia's dagen. Maar ook wat de Heere te zeggen heeft vanuit dat beeld tot u en tot mij en tot jullie vanavond. En de Heere schenke ons uit genade geopende oren voor dat onderwijs, wanneer wij willen gaan luisteren naar een drievoudige boodschap in het huis van de pottenbakker. Dat schrijven we bij de tekst. Een drievoudige boodschap in het huis van de pottenbakker. Allereerst de boodschap van Gods scheppende handen. In de tweede plaats de boodschap van Gods richtende handen. En tenslotte de boodschap van Gods ontfermende handen. Dus drie gedachten. De boodschap van Gods scheppende handen, de boodschap van Gods richtende handen en de boodschap van Gods herscheppende handen. Ik hoop dat in de loop van de preek van deze avond duidelijk zal worden wat die gedachten precies betekenen en ook wat ze te maken hebben met de tekst van vanavond. Het is een wonderlijke opdracht die Jeremia van de Heere ontvangen heeft. We lezen het aan het begin van ons teksthoofdstuk. Het woord dat tot Jeremia geschied is van de Heere, zeggende: maak u op en ga af in het huis van de pottenbakker, en aldaar zal ik u mijn woorden doen horen. Pottenbakkers waren er in de tijd van Jeremia meerdere. U moet zich voorstellen dat kruiken en schalen en potten en allerlei andere gebruiksvoorwerpen allemaal gemaakt werden door de pottenbakkers. En die pottenbakkers hadden hun werkplaatsen ook allemaal bij elkaar, misschien in een lager gelegen gedeelte van de stad Jeruzalem. Maar de meeste verklaarders denken dat de pottenbakkers in de tijd van Jeremia hun werkplaatsen hadden ergens buiten de stad, in een van de dalen buiten Jeruzalem, daar waar de leemgroeven waren en daar waar ook voldoende water was. En dat is precies wat een pottenbakker nodig heeft: leem en water. Wel, de Heere zegt tegen Jeremia: Jeremia, u moet gaan naar het huis van de pottenbakker, naar de werkplaats van de pottenbakker. En aldaar, op die plaats, zal ik u mijn woorden doen horen. En dan zien we Jeremia in gedachten gaan door de smalle straatjes van Jeruzalem, Schervenpoort door, naar buiten, de stad uit, naar beneden, dat dal in. En als Jeremia dat dal ingekomen is, dan staat hij daar op zeker moment in de werkplaats van een van de pottenbakkers. En wat Jeremia daar doet, dat leest u in het midden van vers 3. Zo ging ik af in het huis van de pottenbakker en zie. Dat moeten we nooit vergeten. Dat een profeet in de dienst van de Heere nooit beginnen mocht met spreken. Maar een profeet moest altijd eerst zien wat de Heere liet zien, of horen wat de Heere sprak. Ezechiël, een andere profeet, krijgt het ook vanuit de mond van de Heere te horen. Tot een wachter heb ik u gesteld over het huis Israëls, en gij zult het woord uit mijn mond horen en hen van mijnentwege waarschuwen. Eerst horen, dan waarschuwen, dan spreken. Eerst zien, in dit geval, dan spreken. En als Gods kinderen door genade een profetisch ambt hebben te vervullen, want ze worden, zo spreekt onze catechismus daar toch over, ze worden door Gods geest ook tot profeten gemaakt, vanuit de profetische bediening van de Heer Jezus Christus, maar dan geldt datzelfde. Dan moeten ze eerst horen, dan spreken. En hier dus eerst zien. Daar staat Jeremia. Ergens, zo stellen we ons voor, in een hoek van die pottenbakkerswerkplaats. En zijn profetische ogen slaan rustig dat werk van die pottenbakker gade. En wat ziet hij dan? Vers 3. En zie, hij maakte een werk op de schijven. Zo'n pottenbakkerswerktuig in de tijd van het Oude Testament zag er ongeveer hetzelfde uit als zoals ik het u in het begin van de preek heb geprobeerd voor ogen te schilderen. Twee schijven, een grote schijf onder, een kleine schijf boven, een spil daartussenin, een heel eenvoudig pottenbakkerswerktuig. Hij maakte een werk op de schijven. Daar neemt die pottenbakker een leemklomp in zijn hand en hij heeft dat leem gekneed, hij heeft het gereinigd, hij gebruikt ook water en op de schijven maakt hij een werk. Het vat, zoals vers 4 het zegt. En terwijl Jeremia die pottenbakker daar dan bezig ziet, dan gebeurt het op zeker moment dat dat werk, ik zeg het maar heel eenvoudig, dat dat werk mislukt. Hoe dat kwam? Was het leem te droog? Te korrelig? Zaten er misschien steentjes in? Maar in elk geval, we lezen in vers 4, en het vat dat hij maakte werd verdorven. En we zouden ons kunnen voorstellen dat die pottenbakker nog een ogenblik heeft geprobeerd om toch nog iets te maken van dat werkstuk. Dat hij nog eens een poging heeft gedaan, nog eens een keer zijn hand heeft uitgestrekt, maar dan op zeker moment, dan duwt hij die kruik of dat vat dat hij aan het maken was, zomaar van het ene op het andere moment in elkaar. En dan is die kruik er niet meer. Dan is er alleen nog maar een klomp leem. Dat is wat er bedoeld wordt in het tweede gedeelte van vers, in het eerste gedeelte van vers 4. En het vat dat hij maakte werd verdorven als leem in de hand des pottenbakkers. Daar wordt in gezegd, wat die pottenbakker doet, die duwt dus in één keer dat werkstuk in elkaar en dan is het er niet meer. In al die tijd heeft Jeremia alleen nog maar gekeken. En dan gebeurt er nog iets. Tweede gedeelte van vers 4. Toen maakte hij daarvan weder een ander vat. Gelijk als het recht was in de ogen des pottenbakkers te maken. Als u het letterlijk zou vertalen vanuit de grondtaal, dan staat het er nog iets anders aan het begin. Dan staat er, toen keerde hij zich om en maakte daarvan een ander vat. Toen keerde hij zich om. En dat is een heel geladen woord in het profetenboek van Jeremia. Omkeren, terugkeren, bekeren, dat is in de grondtaal allemaal hetzelfde woord. Toen keerde hij zich om, de pottenbakker. En vanuit die klomp leem die alleen maar spreekt van mislukking, gaat hij op zijn wijze, op een wijze gelijk als het recht was in de ogen van de pottenbakker om te maken, opnieuw een vat maken. Dat is wat Jeremia daar heeft gezien. En dan gaat de Heere spreken. En voordat we gaan luisteren naar wat de Heere dan zegt in vers 5 en in vers 6 onze tekst, dan moet het onze aandacht al een ogenblik hebben dat de Heere zo'n beeld uit het dagelijkse leven gaat gebruiken om daar een geestelijke les mee door te geven. Een pottenbakker en zijn werk, dat was in de tijd van Jeremia een onderdeel van het dagelijkse leven. De Heere gebruikt beelden uit het dagelijkse leven nog. En uit de natuur. Als u er maar oog voor hebt, en ik. Als we er maar oog voor krijgen. Om ook in de natuur en ook in het dagelijkse leven soms iets te zien van wat de Heere in zijn woord duidelijk maakt en daarin illustreert. Toen geschiedde des Heere woord tot mij zeggende. En dan gaat de Heere dus spreken. En dan is het eerste wat hij daar zegt in die werkplaats van de pottenbakker. Zal ik ulieden niet kunnen doen gelijk deze pottenbakker, o huis Israëls, spreekt de Heere, zie gelijk leem in de hand des pottenbakkers, alzo zijt gijlieden in mijn hand, o huis Israëls. Wat betekenen die woorden? Wat ligt daar voor boodschap in? Ook voor vanavond. Wel, ik heb het u al gezegd, in de eerste gedachte willen wij met de hulp van de Heere stilstaan bij de boodschap van Gods scheppende handen. Dat is het eerste. Ja, want als Jeremia bepaald wordt bij het beeld van een pottenbakker en wij vanavond ook, dan ligt daarin bijbels gezien altijd een verwijzing naar de schepping van God. Dat heeft te maken met de allereerste bladzijde van de Bijbel. Genesis 2. Ik lees u dat voor. Genesis 2, het zevende vers. Daar gaat het over de zesde dag. De dag waarop de Heere de mens gaat tevoorschijn brengen. En dan lezen we in vers 7... En de Heere God had de mens geformeerd uit het stof der aarde en in zijn neusgaten geblazen de adem des levens. Alzo werd de mens tot een levende ziel. En dan gaat het vooral om het begin van dat vers. En de Heere God had de mens geformeerd. Maar letterlijk staat daar geboetseerd. Daar staat precies hetzelfde woord, althans dezelfde stam, die in onze tekst van vanavond terugkomt in het woord pottenbakker. Als in Genesis 2 wordt gesproken over de schepping van de mens, van Adam, uit het stof van de aarde, dan wordt dat ons getekend als het werk van, en ik zeg dat met grote eerbied, maar als het werk van de grote hemelse pottenbakker. Die in tere zorg de mens uit zijn scheppende handen laat voortkomen. Altijd wanneer het in Gods woord gaat over een pottenbakker, ligt daarin om te beginnen een verwijzing naar de schepping. En niet alleen de schepping van Adam, maar ook naar het begin van jouw leven en uw leven. Wij hebben het toch gezongen met Psalm 139. Gij hebt, wijl niets uw oog weerhoudt, mijn ongevormde klomp schouwt. Aan het begin van jouw, mijn leven staat die grote hemelse pottenbakker, uit wiens scheppende handen wij voortgekomen zijn. En daar ligt voor vanavond eigenlijk al heel veel in. Laat ik vanavond een paar lijnen mogen trekken, gemeente. Weet u wat daar om te beginnen in ligt? En dat is niet het enige. Daar wil ik ook helemaal niet in eindigen, begrijpt u me goed. Maar daar ligt om te beginnen in dat zoals u lichamelijk bent op aarde, met uw krachten misschien, maar misschien ook wel met uw zwakheden. Misschien ook wel met bepaalde beperkingen. En met uw psyche, met uw psychische kracht, veerkracht misschien. Maar misschien ook wel met een bepaalde psychische zwakte en moeite. U voortgekomen bent, jij voortgekomen bent uit de scheppende handen van God. Waarom is het zo met mij? Het kan ook wel eens een vraag zijn van een jongere, maar ook wel eens van een oudere. En jongeren kunnen het misschien onder woorden brengen, en ouderen kunnen het misschien denken. Waarom is het nou zo in mijn leven? Waarom kan ik nu veel minder dan ik zou willen? Waarom niet zoveel kracht? Waarom niet zoveel veerkracht? Waarom zo vaak te neergeslagen en somber? Noemt u maar op. Waarom die lichamelijke moeite en beperkingen? Eén van de dingen, en daar moet meer over gezegd worden zeker, maar één van de antwoorden op die vraag is ook aan het begin van uw en van mijn leven staat God en we zijn uit zijn scheppende handen voortgekomen. En wat kan het een zegen zijn? Het is niet de eeuwige zegen, maar het kan wel een zegen zijn als een mens dat ook uit Gods hand mag aanvaarden. En daar enige rust in mag vinden als het gaat om heel veel vragen over waarom ben ik juist zo. Maar er ligt nog meer in dat beeld van die scheppende pottenbakker. Daar ligt ook in dat God als de schepper van uw en van jou en van mijn leven recht heeft op ons. Recht heeft op uw en mijn leven, op uw en mijn gehoorzaamheid, op uw en mijn krachten. Als de Heere ons misschien wel veel lichaamskracht heeft gegeven, heeft Hij er recht op. Als de Heere u misschien veel veerkracht geeft, waardoor u veel aan kan, Hij heeft er recht op. Hij is de grote eigenaar die recht heeft op ons leven, op onze krachten, maar ook op onze gehoorzaamheid. Iemand die daar op een heel indrukwekkende manier over geschreven heeft, is Thomas Boston in de Viervoudige Staat. U moet dat nog maar eens voor uzelf zo wat proberen na te lezen en de jongeren in dat boek wat een herschrijving vormt op leven en dood. Een herschrijving, maar wel een zuivere weergave van dat boek De Viervoudige Staat. Daar gaat het onder meer over de schepping en wat de schepping ons te zeggen heeft. En dan wijst Boston erop, zoals alle oude schrijvers en zoals Gods woord, dat Gods scheppende handen ons ook prediken. Hij heeft recht op onze volkomen gehoorzaamheid. Want hoe zijn we in Adam uit Gods scheppende handen voortgekomen? Goed. En naar zijn evenbeeld. Met dat hoge en dat heilige doel dat de Heere handhaaft. Dat we hem zouden eren en hem zouden vrezen. En hem zouden dienen en hem alle dagen van ons leven. En alle uren in de dag volkomen zouden liefhebben. Hoe is dat? Gemeente van Nieuwkoop. Dat is een vraag die stel ik vanavond vanuit het woord aan u. Ik stel hem aan mezelf. Ik stel hem aan de jonge mensen. Wat heeft de Heere aan je leven gehad tot nog toe? Wat heeft de Heere aan uw leven gehad? Een rare vraag is dat. De Heer heeft toch niets van nodig? Nee, de Heer heeft niets van nodig. Zo bedoel ik het niet. Maar de Heer heeft ons wel geschapen om tot zijn eer te leven. Dat is het grote doel. Wat heeft de Heer nu van dat doel teruggevonden in ons leven? Nog helemaal niets. Misschien dat er wel iemand is onder ons die dat zeggen moet. Oud geworden. Leven lang in de kerk gezeten. En nog nooit iets gedaan wat tot eer van God was. Of een jongere die het misschien wel zeggen moet. In het licht van wat de Heere laat zien. En als ik de jaren van mijn leven zie. Maar dan kun je misschien zo in het tijdelijke wel allerlei successen aanwijzen. En dan zou je misschien kunnen zeggen, daar heb ik goed voor mijn gezin mogen zorgen. Of daar ben ik geslaagd voor mijn diploma en daar heb ik hard mogen werken. Maar voor God. En voor Gods eer. De grote hemelse pottenbakker vraagt vanavond vanuit het woord van onze tekst, als de grote schepper aller dingen, die ook alle dingen ziet, naar zijn eer in uw en in mijn leven. En als de Heere in je leven komt, En de Heere gaat je iets laten zien van wie je tegenover hem geworden bent. Daar ga je zien dat we zijn eer geroofd hebben. Dat we zijn eer gestolen hebben. En dat we niets anders doen dan dat, eerrovers van God. Dat we daar nog dagelijks mee verder gaan. Maar als de Heere in een mensenleven gaat werken. En hij laat één druppeltje liefde vallen in het hart van een zondaar bij hem vandaan. Dan komt er ook zoveel verdriet daarover. Want dan ga je er ook iets van zien dat er één is die alle eer waardig is. En dat is de Heere. En dan wordt dat eerroversbestaan niet alleen maar een constatering, iets dat je ziet. Maar dan wordt het smart, dan wordt het verdriet. Dan wordt het waar wat de psalmdichter zegt. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijzen dag en nacht. Niet alleen daar mijn spotters durven vragen, waar is God die gij verwacht. Maar ook vanwege wie ik geworden ben. En vanwege mijn verzondigde bestaan. De boodschap van Gods scheppende handen. In de tweede plaats. De boodschap van Gods richtende handen. Dan gaan we de tekst nog een keer lezen. Vers 6. Zal ik u lieden niet kunnen doen, gelijk deze pottenbakker, o huis Israëls, spreekt de Heer. Wat bedoelt de Heer daarmee? We hebben in onze eerste gedachte gezien in die gang van Jeremia naar het huis van de pottenbakker. En als wij vanavond in gedachten naar datzelfde huis, naar die werkplaats gingen, hebben we hetzelfde gehoord. Maar daar ligt iets in van een verwijzing naar die schepper. Naar die grote schepper van het feit dat wij uit Gods scheppende handen zijn voortgekomen. Maar nu spreken die gebeurtenissen in het huis van de pottenbakker in de tweede plaats ook van Gods richtende handen. Want wat had Jeremia daar ook alweer nog meer gezien? Jeremia zag niet alleen een pottenbakker die bezig was om een kruik te maken. Maar Jeremia zag ook dat het vat dat hij maakte verdorven werd als leem in de hand des pottenbakkers. En dat in één moment die pottenbakker dat werkstuk in elkaar duwde. En daar ligt een dringende waarschuwing in. Daar ligt een ernstige waarschuwing in onze tekst. Zo moeten we de woorden van de tekst dan ook lezen. De Heere zegt het tegen het volk van Jeremia's dagen, maar de Heere zegt het ook vanavond tot u en tot jou en tot mij. Zou ik u, lieden, niet kunnen doen gelijk deze pottenbakker? Als ik uw verdorven bestaan zie, als ik uw verzondigde leven zie, als toch aan de ene kant waar is dat u goed en uit mijn hand bent voortgekomen, maar als ik aan de andere kant in mijn alwetendheid opmerk en weet hoe u alles verdorven hebt, hoe u mijn eer geroofd hebt, hoe u gezondigd hebt en een doelmisser geworden bent. Hoe u uw vijandschap uitleeft dag in dag uit. Misschien wel in het verborgene en onder een bedeksel van godsdienst. Maar misschien ook soms wel openlijk. Zegt de Heere vanavond tegen ons allen zonder onderscheid, gemeente. Hij zegt het tegen jongeren. Hij zegt het tegen ouderen. Hij zegt het tegen mensen van middelbare leeftijd. Als hij ons leven in ogenschouw neemt en de ogen des Heren doorlopen de ganse aarde. Maar dan zegt hij: het zou ik u lieden niet kunnen doen gelijk deze pottenbakker. Zou de Heren, dat betekent het niet, in één ogenblik een einde kunnen maken aan ons God onterende bestaan? Zou de Heere die vaas, die kruik van ons leven niet als de rechtmatige eigenaar die zijn eer zoekt en die hem in ons verzondigde leven niet meer aan onze kant vindt, zou hij ons verzondigde leven niet in één keer in één kunnen drukken? Gelooft u dat? Niet voor Jeremia, maar voor uzelf. Geloof jij dat? Dat God dat doen kan? Dat hij in één keer de draad van ons leven kan doorsnijden en kan afsnijden? Dat hij in één keer dat verdorven vat van ons zondige bestaan in elkaar kan drukken, zodat het weer een klomp leem is. Stof zijt ge en tot stof zult ge wederkeren. En dan gesteld worden voor de rechte stoel van die grote hemelse pottenbakker, die dan zal zeggen: waar was mijn eer in uw leven, in jouw leven? De Heere zegt het vanavond zo indringend. En we moeten het allen vanavond op onszelf betrekken, heel persoonlijk. Onze eigen naam maar eens een ogenblik invullen in de tekst. Zou ik u lieden, dominee Ruis, en uw eigen naam en jouw naam, zou ik je niet kunnen doen gelijk deze pottenbakker? En dan begrijpt u wel, gemeente, dat als de Heere zo onderwijs geeft in het huis van de pottenbakker, dat onderwijs er niet op gericht is om onze verantwoordelijkheid maar wat weg te strijken. Alsof wij, want zo zouden wij in ons verdorven denken ook nog met de tekst aan de haal kunnen gaan, alsof wij maar wat willoos leem zijn zonder meer en dat wij er ook niks aan kunnen doen. Dat is de bedoeling van dit gedeelte niet. De bedoeling van dit gedeelte is dat de Heere ernstig waarschuwt en dringend tot bekering roept. Kijkt u maar in de omgeving van onze tekst. De Heere zegt het bijvoorbeeld in vers 7. In een ogenblik zal ik spreken over een volk en over een koninkrijk, dat ik het zal uitrukken en afbreken en verdoen. In een ogenblik. Zo staat het er. Dat wijst terug naar die enkele beweging van die pottenbakkershanden. Een enkel ogenblik als God zijn majesteitelijke eeuwige handen uitstrekt, zijn richtende handen uitstrekt naar ons leven. Dan wordt een mens naar recht weggedaan in een ogenblik. En u ziet het ook in vers 9 en vers 10. Ook zal ik in een ogenblik spreken over een volk en over een koninkrijk, dat ik het zal bouwen en planten. Maar indien het doet wat kwaad is in mijn ogen, dat het naar mijn stem niet hoort, zo zal ik berouw hebben over het goede met het welk ik gezegd had hetzelfde te zullen weldoen. En dan gaat de Heere nog eens dringend waarschuwen in het 11e vers. En dan zegt hij, nu dan, spreek nu tot de mannen van Juda. En tot de inwoners van Jeruzalem zeggende, zo zegt de Heere, zie, ik formeer een kwaad tegen u lieden. En dan staat er voor dat woord formeren nog een keer datzelfde woord, boetseren als een pottenbakker. Dan staat er, ik boetseer als een pottenbakker een kwaad tegen u lieden en denk tegen u lieden een gedachte. En dan komt de dringende oproep, bekeert u nu een iegelijk van zijn boze weg en maakt uw wegen en uw handelingen goed. Ziet u hoe daar in dat huis van de pottenbakker, tegen de achtergrond van die ernstige gerichtsprediking, de oproep tot bekering klinkt? Dat is ook altijd de bedoeling van de gerichtsprediking. Als er gepreekt wordt over de richtende, over de oordelende handen Gods. Als er gepreekt wordt over het oordeel van God, dan ligt de spits van die prediking, de bedoeling van die prediking, altijd in de oproep tot bekering. Ik heb wel eens gesproken, nu misschien ook wel eens, met mensen. Ik weet dat ik net als kandidaat intrede had gedaan in de gemeente van Damwoude. En dat ik sprak met iemand daar die de gemeente al vaarwel had gezegd, een jonger iemand. En ze zei, toen ik haar vroeg, hoe komt dat nu en waarom nu deze stap? Ze zei, in de kerk word je bang gemaakt. Is dat zo? Is dat eigenlijk zo? In de kerk wordt je bang gemaakt. Nou, dan moet het natuurlijk niet zo zeggen. Ik zou het niet zo zeggen, maar in een bepaalde zin is het natuurlijk ook nog wel waar. Maar wel met een bedoeling. Niet om een mens bang te maken. Niet om een mens in een verlammende angst te brengen. Maar om een mens eerlijk te behandelen. En om een mens tot bekering te roepen in het heden van de genade. En dan klinken er in de Bijbelse prediking inderdaad ook de tonen van het oordeel en van het gericht. Als er iemand is geweest die heeft gesproken over de aangrijpende ernst van de eeuwige verlorenheid, dan is het de Heer Jezus Christus zelf geweest. En daarom zullen wij ook nooit zo eigendwaas moeten zijn om te denken dat wij een evangelie moeten maken waar alle scherpe kanten vanaf zijn. Een boodschap, een Bijbelse boodschap die niet meer Bijbels is, waar we alle pijnlijke en scherpe kanten afgeveild hebben, zodat er alleen nog maar een woord naar de mens overblijft. Want Paulus en Christus boven alles, ze hebben ook het oordeel gepredikt. En Jeremia moet het hier ook doen. En allereerst horen vanuit de mond des Heren die aangrijpende boodschap van het oordeel van God. En als die boodschap echt in je hart binnenkomt, dan ga je vrezen. Dan ga je vrezen. Om het dan maar zo te zeggen, dan wordt een mens op een bepaalde wijze echt bang. Jazeker. Maar ik heb aan datzelfde meisje met wie ik toen in gesprek was ook gevraagd. Als het nu waar is wat Gods woord zegt, en het is waar, dat er ook een eeuwige verlorenheid is. Wat zou er dan erger zijn? Van die dingen horen en vrezen. Maar ook met die vrees gaan zoeken. De Heere gaan zoeken terwijl hij nog te vinden is. En hem aanroepen terwijl hij nog nabij is. Of nooit een keer bevreesd worden voor dat oordeel Gods. Nooit een keer bevreesd worden voor die handen van de pottenbakker die in één keer dat werk ineen kunnen drukken. Onder het woord zijn en nooit een keer vrezen voor je ziel. Is dat dan wat je verkiest? En zul je dan zo uiteindelijk de eeuwigheid aandoen? Maar nog een keer, als de Heere spreekt in zijn woord over het oordeel en over het gericht, is dat nooit om een mens te verlammen in de angst. Maar altijd om een mens uit te drijven naar de Heere toe. Vandaar dat de Heere het ook zegt in vers 11. Bekeert u nu en iegelijk van uw boze weg en maakt uw wegen en uw handelingen goed. Zal ik ulieden niet kunnen doen gelijk deze pottenbakker? Daar ligt een dringende oproep in tot bekering voor hen vanavond die nog onbekeerd voortleven. En die het wel weten bij zichzelf. En wat zegt de Heere tegen u? Bekeert u. Ja, maar dominee, ik kan mezelf toch niet bekeren. Daar moet je achter komen. Daar moet je achter komen. Dat moet je niet maar zeggen omdat je dat eens een keer gehoord hebt. Want het is waar dat we zo diep gevallen zijn dat wij onszelf niet meer kunnen bekeren. Maar de Heere handhaaft de eis. Bekeert u. En de Heere handhaaft die eis en laat hem wegen op de harten. En als die eis echt gaat wegen op je hart, dan komt een mens in zijn onbekeerlijkheid en met zijn onmogelijkheid ook aan de voeten van de Heere terecht. Met dat gebed wat diezelfde Jeremia gebeden heeft. Heere, bekeer me toch, zo zal ik bekeerd zijn. Zijn er vanavond in Nieuwkoop die dat hebben geleerd? Dat ze zichzelf niet bekeren kunnen. Die dat echt hebben geleerd. Die het bij de Heere vandaan hebben gezien. En die vanavond die eis horen. En die die aangrijpende oordeelsprediking horen klinken. Zou ik ulieden niet kunnen doen gelijk deze pottenbakker. En dan ligt er nog iets in die vraag. En nog steeds bij onze tweede gedachte. Maar dan ligt daarin ook. Zou ik onrecht doen? Zou ik onrecht doen als ik zou doen zoals deze pottenbakker? Als ik uw onbekeerde leven, uw verdorven bestaan in ogenschouw neem en ik maak een voleinding. De Heere vraagt het vanavond vanuit dat huis van de pottenbakker. Zou ik dan onrecht doen? Als ik je nou in je onbekeerde leven voor eeuwig verloren zou laten gaan. Er is een volk, gemeente, dat de Heere, als het om deze vraag gaat, gaat toevallen in zijn recht. Dat het eens mag worden met de Heere en met zijn rechtvaardig oordeel over je leven. Dat het moet zeggen. Oh nee, niet zolang ik op mijn eigen hart afga. Want dan hou ik rechten. Wij zijn van nature zoeken rechthebbende mensen. Wij zijn mensen die onze rechteloosheid nog wel willen uitspreken en wel willen beleiden als we maar wel krijgen wat we graag willen hebben. Om het maar even in het natuurlijke leven te zeggen, als wij een tafel vol voor ons hebben, brood en beleg en drinken en fruit, noem maar op. Dan willen we wel zeggen dat we al die zegeningen niet verdiend hebben. Maar als de Heere het ons nu eens allemaal zou onthouden, niet meer zou geven, als de tafel nu leeg zou zijn, dan wordt het anders. En toch is dat wel wat de Heere gaat doen als hij een zondaar onder zijn hand gaat verootmoedigen. Dan gaat hij zo'n zondaar laten zien wat hij mist. Dan gaat hij zo'n zondaar laten zien waar hij recht op heeft. Dan gaat hij laten zien dat hij niets aan zo'n mensenkind verplicht is. En als ik daar dan overblijf in mijn armoede, in mijn verlorenheid, in mijn schuld, in mijn heenreizen naar Gods rechterstoel, en er zou vanavond alleen u maar gezegd worden tegen u en tegen mij, zou ik ulieden niet kunnen doen gelijk deze pottenbakker. En we zouden dan naar huis gaan. Dan zouden ik, begin nu maar even bij mezelf, dan zouden ik en u beginnen te morren. En dan zouden we zeggen, is dat nu een woord? We wilden toch ook nog wel iets anders horen. Wij zijn gemeente, en als de Heer het ons een klein beetje laat zien, dan krijgen we er oog voor van die rechthebbende mensen. Toch, nog een keer als de Heer een druppeltje van zijn liefde laat vallen in het hart, dan wordt de weerstand gebroken. De dag van zijn heerkracht gaat een zondaar buigen voor hem en gaat hij het erkennen. Heere, met zijn hart erkennen. Heere, u zou geen onrecht doen als u als die grote pottenbakker de kruik van mijn leven in één zou drukken en het zou daarbij blijven. Maar denk aan mij in uw genade om uw goedheid de eer te geven. Heere, wat zult ge dan met uw grote naam doen? Dat is toch ook een gebed dat dan klinkt als een mensenkind de Heere mag gaan toevallen in zijn recht. En de Heere geen kwaad, geen onrecht meer kan doen. En ik als de onrechtvaardige overblijf met nog maar één recht aan mijn kant. En dat is recht op Gods eeuwige straf. Maar dan toch dat vluchten tot de Heere, zoals het 10e vers van Psalm 25 daarvan zingt. Want ik kom tot u gevloden. Psalm 25 vers 10. Een drievoudige boodschap in het huis van de pottenbakker. Wij hebben stilgestaan bij de boodschap van Gods scheppende handen. Er lag een boodschap in voor in ieder van ons. We hebben stilgestaan bij Gods richtende handen. Een ernstige waarschuwing. Maar tenslotte ook Gods ontfermende handen. Dat mag ik u vanavond ook prediken. En de Heere geven dat het is zakken en zinken mag in het hart van iemand die ongetroost over de aarde gaat. Iemand die iets heeft gezien van uit Gods hand voortgekomen, maar van mijn kant alles verzondigd en alles verdorven. Geen rechten meer tegenover die hoge heilige God. En als ik hoor van zijn oordelen, dan moet ik beven en vrezen. Want wie zou voor deze God kunnen bestaan? En toch iemand die dat gebed wat we gezongen hebben niet kan nalaten. Want de Heere zegt, zou ik u lieden niet kunnen doen, gelijk deze pottenbakker. En wat bedoelt de Heere dan nog meer? Dan bedoelt de Heere ook dat laatste. Toen alles verdorven was, toen er niets goeds meer te maken was, toen keerde de pottenbakker zich om en maakte daarvan een ander vat, gelijk als het recht was in de ogen van de pottenbakker te maken. Dat heeft Jeremia ook gezien. Dat uit die klomp leen die sprak van mislukking, die pottenbakker een nieuw vat ging maken. Daar waar het niet meer kon, daar waar alles sprak van onmogelijkheid, daar waar alleen maar een klomp leem overbleef, maakte de pottenbakker een nieuw vat. En hij keerde zich om. En dan trek ik de lijn maar direct door. Want dan heeft dat woord omkeren een hele diepe betekenis. Ik zei u al, dat staat er in de grondtaal eigenlijk nog bij. Het is, en dat is terecht vertaald, maar het is hier terecht vertaald in vers 4 met het woordje weder, weer. Maar letterlijk staat het er dus, toen keerde die pottenbakker zich om. Mag ik het eens zo zeggen, toen nam die hemelse pottenbakker reden uit zichzelf. Toen er geen reden meer was in die klomp van zonde die ik ben. Toen nam de Heere reden uit zichzelf. Lees het nog maar eens na in Hosea. Mijn hart is in mij omgekeerd, zegt de Heere. Als die gaat spreken over de wonderen van genade die hij gaat bewijzen aan een volk dat alles verzondigd heeft. Mijn hart heeft zich in mij omgekeerd. Toen keerde hij zich om. En dan gaan die almachtige handen van die grote hemelse pottenbakker iets doen wat geen mens meer had verwacht. Dan gaan ze uit die klomp van leem, uit die klomp van zonde en van schuld en van ongerechtigheid, uit dat leven dat geestelijk gesproken mislukt is, een vat maken tot zijn eer. Dat is wat de Heere ook predikt. En u zegt de Heere vanavond, gemeente van Nieuwkoop en allen die in ons midden zijn, zou ik u lieden, jou, u, niet kunnen doen, gelijk deze pottenbakker. Dat wordt een woord van hoop voor mensen die alle hoop aan hun eigen kant moesten verliezen. Dat wordt een woord van hoop en het mag vanavond gepredikt worden tot mensen die het moeten zeggen. O Heere, geestelijk gesproken is mijn leven mislukt. Nog een keer, dat is toch wat de Heer je gaat laten zien als Hij in je leven komt. Dan kun je echt een aantal goede dingen hebben gedaan in je leven. Dan kun je hard gewerkt hebben en dan kun je inderdaad misschien wel een bedrijf hebben opgebouwd. Kan je ook wel bij de handen afgebroken zijn natuurlijk. Dan kun je misschien een gezin hebben verzorgd en altijd goed geweest zijn voor de kinderen en voor de kleinkinderen. Maar als de Heere in je leven komt, dan laat de Heere je zien wie je ook bent. Waar je ook vandaan komt. Of je nou je leven lang in de kerk gezeten hebt en altijd keurig meegedaan hebt. Of dat je de zonde ook openlijk gediend hebt in een leven weg bij de Heer en bij zijn diensten. Maar dan laat de Heer je zien. Je leven is geestelijk gesproken mislukt. En dan word je een doelmisser voor God. Een zondaar voor God. Maar tot zulke doelmissers mag nu vanavond nog gezegd worden waar van uw kant alles mislukt is. Daar zegt de Heer het nog. Zou ik u lieden niet kunnen doen, gelijk deze pottenbakker. Toen maakte hij daarvan een ander vat. En als de Heer gaat werken, dan worden alle dingen nieuw. Dan gaat de Heere dat doen op zijn wijze. Het staat er zo heel veelzeggend aan het slot van vers 4. Gelijk als het recht was in de ogen van de pottenbakker om te maken. En hoe deed die pottenbakker dat dan? Als nou alles mislukt was, dan ging die dat leem opnieuw reinigen. Dan haalde hij de stenen eruit en de klonten eruit. En dan ging hij dat leem opnieuw wassen en kneden. En in die weg maakte hij een nieuw begin. Maakte hij een nieuw werk tot zijn eer. Nog een keer, dat is een woord van hoop voor hopelozen. Dat is een woord. Ach, als nou alles aan uw kant mislukt is, als u nu geen bestaan voor God overhoudt, als u geen rechten meer hebt, maar dat u uw vinger toch zou leggen bij dit woord. En dat u het zou zeggen tot de Heere. Gedenk aan dat woord, gesproken tot uw knecht, waarop ge mij verwachting hebt gegeven, Heere. Wil u me dan maar zo vernieuwen. En dan kan het echt voor de grootste van de zondaren onder ons. Al zou er nou iemand zijn in Nieuwkoop vanavond die moet zeggen, och Heer, ik heb alles verzondigd. En ze weten het allemaal niet, maar u weet alle dingen. En u weet hoe het tot op de bodem van mijn hart verkeerd is. Maar zou het nou bij die grote hemelse pottenbakker vandaan niet kunnen? Als hij het zegt, als hij het vanavond zegt, zou ik u lieden niet kunnen doen, gelijk deze pottenbakker. Als je hart nou nog zo hard is, nog zo tegenstrevig is, als het nou allemaal niet meer kan, maar zou hij het niet kunnen, dat u dan toch tot hem zou vluchten. Dat u tot hem zou uitgaan. Dat u uw hand bij deze woorden zou leggen en het zou zeggen, Heer, ik ben het niet waard, maar wil het doen, ook in mijn leven, tot eer van uw grote naam. En dat wij ervoor bewaard zouden worden, allemaal, voor die woorden uit vers 12. Want dat zijn de woorden die de tijdgenoten van Jeremia spraken. Doch zij zeggen, het is buiten hoop. Wij gebruiken die woorden nog wel eens op een andere manier, ik ook wel eens. Dan zeggen we, het moet buiten hoop worden bij een mens. Misschien hebben die uitdrukking wel eens gehoord. Moet buiten hoop worden, dat wil zeggen, ik moet alle hoop op mezelf en van mijn eigen gerechtigheid, die moet allemaal de bodem ingeslagen worden. En van mijn kant moet mij alle hoop ontvallen. Wil ik een oog krijgen op Jezus Christus, die onze hoop is, zoals de apostel zegt. Maar zo bedoelden de inwoners van Juda uit de tijd van Jeremia het niet. Die gebruikten, om zo te zeggen, wel een degelijke uitdrukking. Maar ze gebruikten hem goddeloos. Ze zeggen, het is buiten hoop. Het kan niet meer voor ons. En het hoeft ook niet meer. En dat leest u er dan achteraan. Maar wij zullen naar onze gedachten wandelen. En wij zullen doen een iegelijk het goedunken van zijn boze hart. En zo leefden ze verder. Zonder hoop. Terwijl God het had gezegd. En zou ik u lieden niet kunnen doen. Gelijk deze pottenbakker. De Heere strekt de gemeente vanavond in de prediking van het woord zijn handen nog uit naar een wederstrevig volk. En hij roept het zondaren nog toe. Wend u naar mij toe. Naar deze grote hemelse pottenbakker die uit de ongerechtigheid van uw bestaan nog een vat kan maken tot zijn eer. En hij riep het ons nog toe. Wend u naar mij en word behouden. Want ik ben God, die grote hemelse pottenbakker. En niemand meer. Buiten deze pottenbakker is er geen verwachting. Buiten zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, is er geen verwachting en geen leven. Alleen in Hem. Amen. Eindigen wij met dankgebed. Heere, zou u het woord van vanavond nog willen zegenen? En willen heiligen aan zondaarsharten. Want u komt het zo waarschuwend te spreken, zou ik. U lieden niet kunnen doen gelijk deze pottenbakker. Maar u komt het ook nog zo liefderijk te betuigen. Dat er nu voor de grootste van de zondaren nog doen aan is bij u vandaan. En geeft u dan, Heere, dat wij tot u zouden mogen uitgaan. Met de verlorenheid van ons leven. Met die klomp van zonde en van ongerechtigheid. Maar met die bede om uw almachtige en genadige werking. Heere, gedenk ons zo. Past u het woord zelf toe. Zegen het aan de harten van uw kinderen. Opdat zij mogen worden verootmoedigd. Zij hebben het een leven lang nodig om door die grote hemelse pottenbakker steeds meer gereinigd en gekneed en gevormd te worden. En Heere, wint u ze bij de voordeur in voor uw eigen werk en voor uw eigen eer. Heb dank voor wat u wilde schenken. Vergeef het onze om Christus wil. Amen. Psalm 138, het vierde vers is onze slotzang. 138, vers 4. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u gelegd wordt. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.